Hallo, ik ben Sabet. Leuk dat je luistert naar onze podcast Tweelingmoeders.
En ik ben Yvonne. Vandaag hebben we een jeugdarts als gast en zij vertelt over het consultatiebureau en de vaccinaties.
Onze gast van vandaag is Anita de Vries en zij is consultatiebureauarts.
Nou, daar wil ik even wat op zeggen. Concentratiebureauarts is eigenlijk niet meer de juiste term.
Oh, dat is wel een lekkere fout dan vandaag.
Is de term van vroeger misschien?
Is een term van vroeger, inderdaad. We heten tegenwoordig heten we jeugdarts 0 tot 18. Okay. En dat zijn de mensen die het consultatiebureau doen. Dat zijn de artsen die zich vooral hebben gespecialiseerd in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. En de mensen die vroeger de schoolarts heten, die hebben zich gespecialiseerd in de leeftijd 4 tot 18 jaar. En dan zijn er ook nog wat variaties van mensen die tussengebiedjes doen of net iets anders. Maar we zijn tussen jeugdarts 0 tot 18 jaar.
Dus onze gast van vandaag is Anita de Vries. Zij is jeugdarts en tevens moeder van 4 kinderen. En zij gaat ons meenemen naar het eerste bezoek aan het consultatiebureau.
Ja. En voordat je ons gaat vertellen hoe het gaat op een consultatiebureau, wil ik eigenlijk nog een stapje terug gaan. De kinderen worden geboren, kinderen. En de ouders of opvoeders gaan ze aangeven bij de gemeente. En van daaruit worden uitnodigingen aan verzonden. En jullie krijgen dan bericht. En hoe gaat dat dan verder?
Wij krijgen bericht van de gemeente dat er baby'tjes zijn geboren. Okay. En dan neemt de jeugdverpleegkundige contact op met de ouders. Om een huisbezoek af te leggen. Om te komen kijken naar het kindje. En eventueel al wat adviezen te geven. En te vertellen ook hoe het consultatiebureau werkt. En om een afspraak te maken, zodat het kindje met ongeveer 4 weken voor de eerste keer op het consultatiebureau komt.
En die jeugdarts, of die arts die bij het kindje thuis komt?
Dat is geen arts, dat is een verpleegkundige.
Oh ja, dat gaf je ook aan. Ja. En dat is binnen welke periode?
Dat is meestal rond 2 weken, als het kindje ongeveer 2 weken oud is.
Ja. En dan gaat dan naar het consultatiebureau, of zijn er ook mensen die gewoon niet er naartoe gaan?
Er zijn ook mensen die dat niet willen. Het is vrijwillig. Het is geen verplichting. Het is natuurlijk een hele fijne manier om je kindje te laten bekijken. En kijken hoe het zich ontwikkelt. En te vragen om advies. Het is heel laagdrempelig. Hè? Je kunt met al je vragen kun je bij het consultatiebureau terecht. Ook over een klein beetje huilen, spugen. Wat vaak dingen zijn waarvoor je niet naar de huisarts gaat, maar die je wel graag aan iemand wil vragen. Mm-hmm. En dus het is een hele fijne manier om daar langs te kunnen gaan. Dus de meeste mensen doen het wel, een enkeling niet. Sommige mensen gaan naar een homeopathisch consultatiebureau.
Oh, je kunt ook ergens anders naartoe, of gewoon helemaal niks.
Of helemaal niks, of die gaan via de huisarts. Die zeggen, ik laat het wel nakijken bij de huisarts.
Ja. Maar er wordt eigenlijk ook van het consultatiebureau toezicht gehouden, een beetje op de ontwikkeling van het kind, et cetera. Ja. Maar dat zijn jullie dan eventjes kwijt?
Dat zijn we dan kwijt, dat vinden we ook wel jammer.
Ja.
Dus dat hebben we, dan hebben we eigenlijk een dossier wat niet compleet is. Gelukkig is er maar een heel klein percentage, maar dat zijn dus inderdaad de kinderen die wij niet in zicht hebben.
Oké. Okay. En als die kindertjes naar de lagere school gaan, komen die dan wel weer in zicht?
Ja, als ze overgaan naar het stukje 4 tot 18 jaar, dan krijgen ze sowieso altijd weer een oproep om toch weer een onderzoekje te krijgen. Okay. En als daar ook geen gebruik van wordt gemaakt. In principe, het is gewoon vrijwillig. Alleen op het moment dat er toch problemen optreden op school, dan is het wel heel onhandig als je dan helemaal geen informatie hebt van daarvoor.
Ja, helemaal geen dossier van een kind.
Ja. Ja, en dan zou je eventueel wel, als je dan in contact komt met zo'n ouder en zo'n kind, dat je nog, als zij naar een homeopathische arts zijn geweest of via de huisarts, dat je daar de informatie
kunt
opvragen.
Dan kun je het
daar opvragen.
Ja, zeker. Dat zou wel kunnen, inderdaad. Ja. Alleen, bijvoorbeeld de meeste huisartsen, die willen eigenlijk deze controles niet, want die hebben daar veel te druk voor.
Ja, en de
tijd niet. En ook niet, inderdaad, ook niet de know-how, of zeker niet over de laatste voedingen en de laatste ontwikkelingen.
Dus op het consultatiebureau ben je best op je plek.
Vind ik wel, ja.
Maar wat je gaat dus na 4 weken ga je de eerste keer naar het consultatiebureau. Ja. En wat gebeurt er dan?
Nou, je komt daar dan eigenlijk binnen en het kindje wordt gewogen en gemeten. Vaak in wat wij noemen een boksenkamer, waar verschillende omkleed hokjes, eigenlijk bakjes zijn, waar je je kindje kunt omkleden. En dan daarna kom je dan binnen bij de arts. Die doet het onderzoekje met 4 weken. En waar er dan op wordt gelet is natuurlijk hoe is zo'n kindje gegroeid vanaf de geboorte tot 4 weken. Er wordt gevraagd hoe het gaat met drinken, hoe het gaat met slapen, of het kindje spuugt, of het veel huilt. En dan wordt het kindje ook nagekeken op hoe die beweegt, gewoon terwijl die ligt, of die alle de beentjes en de armpjes goed beweegt. Er wordt gekeken of die al goed kan kijken met zijn oogjes. We luisteren naar het hart en de longen. Mm-hmm. We kijken naar de oortjes, naar de oogjes, naar het mondje. Eigenlijk alles.
Dus jullie gaan eigenlijk verder naar het ziekenhuis of de verloskundige. Ja. Die informatie hebben jullie en van daaruit gaan jullie verder.
We kijken bijvoorbeeld ook bij de jongetjes of allebei de balletjes er zijn. Wat ook heel belangrijk is. Ja. Hè, want dat wil je wil weten vanaf het begin of dat er eigenlijk is.
Ja.
En we doen nog we doen nog wat testjes. Leg het kindje bijvoorbeeld ook op de buik en kijken of het al goed zijn hoofdje omhoog kan doen. En deze ontwikkeling blijven we dan volgen. Met 4 weken is het het eerste. En op het consultatiebureau wordt eigenlijk die ontwikkeling gevolgd totdat ze met 4 jaar weggaan. Okay. En daar hebben we een bepaald systeem voor. Het Van Wiegen schema is dat. Dat zijn allemaal verschillende items die je dan nakijkt op bepaalde leeftijden.
Ja, binnen die 4 jaar.
Ja.
En wij hadden vroeger een mooi boekje. Het groene boekje, dat namen we mee. En daar werd alles in bijgehouden. Ja. En ook welke voeding je moest geven. Want dat zullen jullie misschien ook bespreken. Borstvoeding, flesvoeding.
Ja, precies.
En hoeveel en om hoeveel uur. En een leuk boekje heb ik nog voor de kinderen. Bestaat dat nog?
Nee, de boekjes gaan nu langzaam afgeschaft worden. De laatste boekjes zijn in omloop. En tenminste hier in Zuid-Limburg. Ik weet niet hoe het elders in het land is. Maar in Zuid-Limburg hebben we nu het kinddossier. Dat is een digitale iets waarmee je dus kunt inloggen in het eigen kind.
Dus dan kan je met je DigiD...
Ja, met je DigiD kun je kijken.
In het systeem.
En de ouders van dus het kind, want het is natuurlijk eigenlijk... Je kijkt in het dossier van een kind. Dus het DigiD of het BSN-nummer van het kind is natuurlijk dan gekoppeld aan één of beide ouders.
Ja, snap ik. Ja, want het kind heeft nog geen...
Nee, het kind zelf kan...
Nee, dat snap ik.
En op een bepaalde leeftijd kan het kind zelf in het dossier, neem ik aan.
Wij hebben pas dat kinddossier, dat is nu voor kinderen van, volgens mij, tot 12 jaar.
Oké.
Dus voor de middelbare scholieren is dat nog niet.
Nee, dat is
nog in ontwikkeling.
Krijgen ze meteen al die eerste keer ook een prik?
De prikken worden wel besproken. Het vaccinatieschema of de vaccinaties die we willen gaan aanbieden. Wordt gekeken of ouders dat willen. Dat is ook al besproken door de verpleegkundige vaak met 2 weken. En als ouders de vaccinaties willen, dan beginnen we of met 2 maanden of met 3 maanden. En dat hangt er tegenwoordig vanaf of bijvoorbeeld een moeder een maternale kinkhoestvaccinatie heeft gehad.
Nou, die moet je even uitleggen. Die snappen wij niet.
Nee. Ze hebben ontdekt dat er toch best wel veel hele jonge zuigelingen zijn die met kinkhoest in het ziekenhuis belanden. En ze hebben ontdekt dat als je moeders vaccineert met een kinkhoestvaccinatie, dat ze dan de antistoffen overgeven aan het ongeboren kindje. En dat daardoor het kindje de eerste maanden vlak na de geboorte beschermd is tegen kinkhoest. Okay. En dat is in de periode dat hij zelf nog geen vaccinaties heeft gehad.
Okay. En wanneer krijgt hij dan die vaccinatie?
Ze noemen het de 22 weken prik. Dus dat geeft het al een beetje aan met 22 weken. En dat is om ervoor te zorgen dat ook prematuurtjes deze bescherming al hebben. Want de moeder moet minimaal 2 weken voor de bevalling deze prik hebben gehad, wil het in het kind ook een goede afweer hebben.
En het kind krijgt dan 1 prik minder, zei je?
1 prik minder.
Maar ook, dan mist het wel de polio en de difterie?
Is niet zo erg.
Okay, dat
die wordt daarna ingehaald eigenlijk, want dat kan ook met 1 prik minder op dat moment.
En dat is ook iets, jij gaf ook aan,
het is ook niet, die moeder krijgt ook al deze, die krijgt ook een DKTP.
Oké. Okay.
DTP, sorry.
En zij, oh, zij krijgt ook een totale...
Zij krijgt ook een hoe noem je dat? Een cocktail.
Oké, okay, en dan komen die antistoffen ook in het kindje.
Ja, dat weet ik niet helemaal zeker. Sorry. Okay.
Nee, maar dan
het gaat vooral om de kinkhoes.
Precies, ja.
Ze doen het vanwege de kinkhoes, want dat is het risico. De difterie en de tetanus en de polio.
Dat is op het moment dat helemaal niet.
Nee, en dat zijn ook niet de dingen die bij een hele jonge zuigeling spelen.
Ja, precies.
Dus... Maar dus er wordt geadviseerd om het zo vroeg of rond die 22 weken te doen, zodat de antistoffen ook goed bij het kindje kunnen komen. En het is al in heel veel landen gebeurt het al veel langer. En het heeft alleen maar positief effect, geen negatieve effecten voor moeder of baby.
En merk jij dat er ook ouders zijn, opvoeders zijn die niet willen dat het kind ingeënt wordt?
Ja.
En hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, want ik heb eigenlijk het idee toen wij de kinderen kregen, hè, 25, 30 jaar geleden, wij lieten die kinderen gewoon vaccineren. Daar dachten we niet zo heel veel bij.
Ja, je vond het natuurlijk heel rot dat je kind een spuitje kreeg en dat hij begon te huilen.
Je vond het zielig voor het kind.
Dat vond je heel zielig en ook als ze wat ziekjes werden daarna. Maar je dacht dat het uiteindelijk geeft het wel veel meer voordeel. Het zijn momentopnamen dat ze even zich niet lekker voelen. Maar het heeft veel meer voordeel. Dus ik doe dat gewoon. Precies.
Maar er zijn nu veel ouders die inderdaad daar heel erg bewust mee bezig zijn. Die precies willen weten wat erin zit en ook aan stoffen die er mogelijk bij zouden kunnen zitten. Er zijn natuurlijk ook veel publicaties publicaties die vaak als dat zijn eigenlijk geen wetenschappelijke publicaties, want wetenschappelijke publicaties heb ik nog niet gezien dat er echt dat die negatief zijn ten opzichte van vaccinaties. Kijk, en na een vaccinatie kun je natuurlijk altijd wel wat klachten krijgen. Pijn in het armpje of het beentje waar het spuitje in wordt gezet. Ja, dat hoort er gewoon een beetje bij. En je kunt daar ook wel eens wat roodheid bij krijgen. Sommige kinderen reageren ook nog wat heftiger met een beetje een allergische reactie.
Koorts ook. Hè?
Koorts, ja. Ja. Dus het is niet altijd even fijn wat je hebt. Maar eigenlijk is het altijd van korte duur.
Mm-hmm.
En er wordt natuurlijk van alles beweerd dat je misschien autistisch van kunt worden. Of ADHD van. Ja, of nog meer ernstige dingen. En dat is eigenlijk nooit bewezen, die dingen.
Okay.
Dat er een relatie is. Nee, dat er een relatie is met de vaccinaties. Nee.
Ik denk dat dat wel heel fijn is voor de ouders als ze dit inderdaad horen. Want er zijn toch veel ouders die zich daar druk om maken. En ze gaan allerlei dingen opzoeken op internet.
Nou, dat is natuurlijk wel in deze tijd.
En nu zit je ook met het COVID-vaccineren.
Ja, is ook moeilijk. Dat
is ook een beetje dat mensen zich steeds meer erin gaan verdiepen. Hè? Dus,
is ook goed.
Op zich is hartstikke goed. Maar de dingen die verteld worden, is wat jij zegt, het moet wel wetenschappelijk bewezen zijn.
Hè? Ik denk dat het heel goed is om de informatie over de vaccinaties, om die tot je te nemen, om ervoor te zorgen dat je goed geïnformeerd bent.
Ja.
Maar ik denk dat als je dat wil doen, dat je wel de goede sites moet zoeken. En bijvoorbeeld die van het RIVM.
Ja.
Dat is gewoon een goede site. Daar staat over alle ziekten staat daar ook op.
Dat is een goede tip. Heel goed tip.
Want daar staat ook bij van waarom de vaccinaties zijn en voor welke ziektes. Hè? Die afkortingen die je dan misschien hoort, hè, van al die vaccinaties. Daar staat bij waarvoor het allemaal staat. En daar staat ook bij hoe die ziektes zich ontwikkelen.
Ja,
dus dat is altijd heel fijn om daar even na te kijken.
Dus je moet gewoon op die RIVM-site gewoon verder.
Kun je alles kijken.
Dat is in ieder geval de betrouwbare site.
Is een betrouwbare site. En als er ontwikkelingen zijn, dan wordt het daar ook aangepast. En alle bijwerkingen van vaccinaties die worden ook gemeld bij het LAREP. Dat is een instituut voor bijwerkingen van vaccinaties. En als ze daar heel veel bijwerkingen krijgen, dan wordt daar ook direct iets mee gedaan. Dus wat dat betreft hebben we een heel goed systeem in Nederland van bijwerkingen en registraties daarvan.
Ja. En de mensen mogen daar inderdaad ook dan het vertrouwen in hebben.
Ja.
Dat het klopt. Inderdaad.
Ja, je moet ook een beetje vertrouwen erin hebben.
Ja, je moet er vertrouwen in hebben. Ja.
En de vaccinaties veranderen ook steeds, omdat er ook bepaalde ziektes bijkomen of weer de kop opsteken. En bijvoorbeeld, je hebt een vaccinatie tegen meningokokken, tegen meningitis. En het was vroeger meningococcus C waar tegen de vaccinatie was. En die is nu al uitgebreid met nog 3 andere types.
Ja.
ACWI is het nu.
Maar betekent dat dat je dan 3
prikken krijgt? Nee, dat is in 1 prik. Maar er zit dus een cocktail in met meer bestanddelen.
Mm-hmm.
En trouwens, de meeste vaccinaties die wel worden gegeven tegenwoordig zijn cocktails van voor meerdere ziektes.
Ja.
Ja, okay. Nu het over inderdaad het vaccineren van de kleintjes, moet ik nog denken. Toen de tweeling van ons klein was, toen waren ze 1 maand of 9 of 10, kregen ze dan ook nog een vaccinatie?
Met 11
maanden. Ja, ze konden in ieder geval zitten en ze zaten naast elkaar. De consultatie voor ouders was het toen. De jeugdarts, die zei, laat ze maar bij elkaar zitten. En die een kreeg een prikje in de arm, die reageerde niet. En de ander begon keihard te huilen. En andersom ook.
Ja,
dat was
dus
zo.
Ze haalden niet op hun eigen
prik. Nee, maar op de prik van een ander. Ik denk omdat ze misschien zagen of zo. Ja, was wel echt
wat
bijzonder.
Ik denk, Anita, tot er geen verschil is tussen de eenlingen en de tweelingen als ze komen.
Nee.
Het is alleen wat drukker.
Het is wat drukker, het is wat aanpassen. En het is wel fijn als bij een tweeling, als ze met z'n tweeën komen, 2 begeleiders.
Ja. Dat vind ik een hele goede tip.
Mogen ze ook om en om komen? Ze kunnen natuurlijk 2 aparte afspraken maken.
Ja, alleen,
ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld als je een drieling hebt, dat je niet zegt, dan moet je met 3 begeleiders komen.
Ja, maar dan moet je 3 keer komen. Dus
en dat is zelfs zo.
Het is veel, de meeste mensen met een tweeling of met een drieling heb ik toch gezien dat die wel samen
komen. Samen.
En die nemen dan of papa komt mee, of oma komt mee, of de buurvrouw komt mee. Want het is wel handig om, als je met een tweeling komt, dat je 2 paar handen hebt.
Dat
zeker met vaccinaties. Ja. En dan denk ik dat het met, als het kindje nog heel klein is en het ligt in de maxicosi, dan gaat het nog.
Ja.
Maar op het moment dat de kinderen groter worden, is het wel fijn als er een extra paar handen is.
Ja. Maar het is inderdaad ook een mogelijkheid als je zegt, ik wil niet met z'n alle 2 tegelijk, dat je ook apart komt. Maar
het is natuurlijk, die kinderen moeten op hetzelfde tijdstip ongeveer die vaccinaties krijgen. Dus dat betekent dat als je een afspraak maakt op datum 1, dat je dan vaak een week daarvoor of een week daarna met de ander moet komen. En als je natuurlijk in het begin moet je, kom je ongeveer om de maand.
Ja.
Dus dan betekent dat je echt heel veel bezig bent met het gaan.
Om 2 weken.
Met de vaccinatie is het niet anders.
Ja.
Nou ja, dat moet iedereen natuurlijk
zelf weten.
Hoe iedereen het kan. Hè? Niet iedereen heeft altijd een begeleider bij de hand.
Nee, dat klopt.
Nou kijk, als er geen begeleider is, dan wordt er ook wel weer een mouw aan gepast. Ja. Maar het is denk ik, Het geeft wat meer rust.
Ja.
En tot hoeveel weken of tot hoeveel maanden lopen die prikken?
Nou, je hebt de prikken lopen eigenlijk door tot 11 maanden. De standaard prikken. En dan heb je nog een prik met 14 maanden. De bof, mazelen en rode hond.
Och,
BMR. Oh,
BMR. En dan daarbij is ook de meningokokken nu.
Ja. En wanneer wordt die gegeven?
Ook met 14 maanden, met z'n tweeën. Ze krijgen tegenwoordig bijna altijd 2 prikken tegelijk. Ja.
En hetzelfde armpje? Of hoe gaat
het zijn, bij kindjes zijn het vaak tot een jaar geven ze in de beentjes.
Oh, ja. Ja.
En na een jaar geven ze pas in de armpjes.
Oké, klopt.
En dan is er nog een prik met 3 jaar en 9 maanden bij de laatste keer bij het consultatiebureau.
Ja.
Okay.
En dan komt er nog daarna een prik met 9 jaar.
Ja, maar dan zijn ze alweer een
dan stuk ouder. Dan zijn ze alweer een stuk ouder. Dan loopt er nog een stukje door. Maar bij het consultatiebureau is het dus eigenlijk in het eerste jaar hebben ze 3 of 4 momenten. Mm-hmm. Afhankelijk dus van die maternale kinkhoest. En dan dus met 14 maanden en met 3 jaar en 9 maanden.
Ja, heel wat hè.
Maar nu hebben we het over de kindjes gehad en die komen op de consultatie voor. Maar er zullen ook wel eens ouders bij jou komen en die het heel erg zwaar met de kinderen hebben. Hè? Die, of het kindje huilt heel veel. Of is daar ook tijd voor op de consultatie voor om dat te bespreken?
Nou, op zich is daar wel tijd voor. Als het niet tijdens het consultatiebureau zelf is, dan wordt er vaak een afspraak gemaakt.
Oh, ja.
En dan kan de verpleegkundige of aan huis komen of ze kan bellen. Dus er wordt dan gekeken of er op een ander moment wat extra tijd kan hebben.
En
dus
dat doet dan de verpleegkundige?
Vaak wel, ja. De verpleegkundigen weten ook heel veel over de voeding. Ja. Die hebben zich daar veel meer in gespecialiseerd dan de arts, ja, over het algemeen. En zij nemen dan gewoon de tijd om te bellen of op huisbezoek te gaan voor vragen met over voeding, over slapen, over huilen, spugen. Ja. Kijk, als er iets aan de hand is, hè, dus als we denken aan iets medisch, ja, dan is het natuurlijk een reden om het te laten kijken, ja, in het ziekenhuis. Dus dan zullen we een verwijzing maken. Ja. Maar vaak is het gewoon toch iets wat er wel een beetje bij hoort, maar wat wel heel vervelend kan zijn, ja, voor het kindje en voor de ouders. Ja.
Nee, en daarvoor is het ook belangrijk. Kijk, want als de moeder, vader, opvoeder of wie dan ook heel erg gestrest is. Ja. En dat werkt natuurlijk door op het kindje. Precies. Dus daar is het fijn dat daar dan inderdaad ook tijd en aandacht voor is. En dat daar ruimte voor gemaakt wordt. Hartstikke mooi.
En als je nou ziet dat het een onveilige situatie, dat zal ook wel eens voorkomen.
Ja.
Hoe doen jullie dat dan?
Dat wordt wel besproken.
Wordt ook besproken en het wordt dan ook gevolgd of misschien iets anders ingeschakeld. Maar,
en bedoel je dan een onveilige situatie voor het kindje of een onveilige thuissituatie?
Ja.
Kijk, als het onveilig is, er worden ook altijd bij het consult, als iemand op het bureau is, wordt ook gekeken hoe ouders natuurlijk met het kindje omgaan. Ja. En als je merkt dat ouders het moeilijk vinden om bijvoorbeeld een kindje op te pakken, wat wel eens voorkomt met 4 weken, dat ze gewoon nog niet helemaal precies weten hoe ze dat moeten doen, ja, dan wordt er wel ook zeker aandacht aan besteed.
Ja, ja.
Soms gaat het gewoon niet zo vanzelf.
Ja.
En sommige ouders hebben ook niet altijd zoveel hulp dat ze het makkelijk leren.
Ja, ik snap het.
Ja.
Maar voor een tweeling is het niet zo dat er extra ruimte wordt gemaakt. Het blijft allemaal gewoon hetzelfde. 1, 2 of 3 kinderen.
Dat wordt natuurlijk wel dubbele consultheid.
Dubbele consultheid, maar niet dubbele aandacht. En dat daarna de verpleegkundige dan nog eens extra heen gaat. Of,
dat hangt meer af van het
van de ouder.
Of er een probleem is of een vraag is. Daar hangt het van af. En het kan natuurlijk heel goed zijn als je als ouders als eerste kindje een tweeling krijgt, dat de vragen misschien wel meer zijn dan bij een eenling. Omdat ik kan me voorstellen dat het organisatorisch gewoon moeilijker is. En dat ouders daardoor misschien wel meer vragen hebben.
Ja.
Maar ja, ze kunnen daarmee terecht bij de verpleegkundige. En die kijkt naar het moment dat ze tijd heeft. En die zullen of langs huis komen dus, of bellen.
Mooi. En heb je misschien nog tips voor jonge ouders, opvoeders, voor de eerste keer naar het consultatiegroep?
Nou, ik hoorde van jou dat je zei van ik was die handdoek vergeten, of die luiers vergeten.
Ja,
heb ik ook wel meegemaakt inderdaad, dat op het consultatiebureau dat ze dan een baby is en dat de ouders alleen de luier bij zich hebben die het kindje om heeft. Ja. En dan plast het kindje.
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Ja, ik had helemaal niks bij me.
Ja.
Dus ik ging er gewoon heen met mijn man de eerste keer. Geen luiers, helemaal niks.
Dus jouw tip is, neem de verschoningstas mee.
Ja, neem de verschoningstas mee en neem ook een handdoek mee om op het aankleedkussen te leggen. Want het is, ik vind het altijd erg zielig als die kinderen dan met hun blote huidje op het plastic worden gelegd.
Ja.
We maken het natuurlijk gewoon wel schoon. Het is een schoon aankleedkussen, maar het is zo plakkerig. Ik zou het zelf niet fijn vinden. Dus, of neem een handdoek mee, of zo'n luier, vinyle luier, of hoe noem je dat? Dat is dan toch een stuk aangenaam.
Ja, super. En heb je nu in de COVID-tijd nog misschien wat andere dingen gezien dan
Ik heb wel meegemaakt dat er een kindje inderdaad van 4 weken kwam en die had nog helemaal geen bezoek gehad. Er was nog niemand in huis geweest behalve de kraamhulp, geen familie nog. En ze kwam voor het eerst op het bureau in de COVID-tijd, was eigenlijk nog nauwelijks buiten geweest. En legde het kindje neer op het onderzoekskussen en zei, er heeft nog niemand behalve de kraamhulp het kindje aangeraakt. En dat vind ik dan wel heel heftig, dat je dan zo'n kindje gaat onderzoeken. En dat je denkt, dit is wel heel erg pril. Ik heb nog niet vaak een kindje als een van de eerste aangeraakt.
Dus de opa, oma,
niet. Nee, had het allemaal nog niet gezien. Ja, door het raam.
Nou, dat is wel heel heftig.
Heel heftig.
Ja.
Ik denk dat we er gewoon nu een einde aan deze podcast gaan maken. Maar ik zou eigenlijk willen vragen, Anita, zou je misschien op een later tijdstip nog een keer terug willen komen? Misschien over De peuters, de kleuters, de pubers. Want tot hoeveel jaar? Tot 18 jaar?
Nee, tot 18 jaar.
Tot 18. Dus we kunnen nog heel wat afleveringen met jou vullen.
Ja, ik vond het een heel prettig gesprek ook.
Ja, is prima. Ik kom graag nog een keertje terug als ik jullie ergens mee van dienst kan zijn.
Ja, jij hebt ons heel veel informatie gegeven. Een heel prettig gesprek.
Hartstikke
ik denk
bedankt.
Dat ouders daar heel blij mee zullen zijn. En zeker hartstikke bedankt.
Heel veel goede tips zaten erbij.
Ja.
En wij moeten weer afsluiten, Yvonne.
Met de code.
Met de code.
En die is?
En die is?
De essentie van kennis is, als je haar hebt, haar ook te gebruiken.
Superleuk dat je geluisterd hebt naar onze podcast. Lijkt het je leuk om je tweelingverhaal bij ons te delen? Heb je vragen of ideeën? Mail naar tweelingmoeders@gmail.com.
Blijf vooral luisteren naar onze podcast via Spotify, Apple of Google. Abonneer je of geef een duimpje. En weet je dat het heel simpel is om een review achter te laten? Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast beluistert en klik op review. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter en liefst ook nog een geschreven review.
Je kunt ons ook volgen op Instagram, tweelingmoeders. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.